Goedenavond, beste vrienden, luisteraars, kijkers. Dit is alweer de derde winteravondlezing. Hartelijk welkom. Wij beginnen met het zingen van Psalm 27, het vijfde en het zevende vers. Mijn hart zegt mij, o Heere, van uwentwege, zoek door gebeen met ernst mijn aangezicht. En ook het zevende vers, zo ik niet had geloofd, dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. Wij willen samen de zegen van de Heere vragen over deze winteravondlezing. Heere, Gij eeuwige God, die ons leven bestuurt, die ook in de wirwar van de geschiedenis van deze wereld uw eigen raad vervult. Wij komen tot u in het diepe besef dat u regeert. Ook al begrijpen wij alles wat in deze wereld gebeurt niet, u volvoert uw plan. We buigen voor u, Heere, ook als we denken aan de nog steeds voortdurende besmetting met het coronavirus. We bidden u voor allen, hier op Urk, in de kerken, maar ook in ons goede vaderland, die met het virus besmet zijn en sommigen zijn ernstig ziek. Wil u hen doordragen en doorhelpen? En wil u geven dat de besmetting met het virus spoedig ten einde mag zijn? Dat bidden we vooral met het oog op de kerkdiensten. Laat de tijd spoedig komen dat wij als gemeente weer samen mogen komen in uw huis om uw woord te horen, om samen de oude psalmen te zingen, samen te bidden en samen te danken. Wij belijden het voor u, Heere, dat we wellicht in het verleden de kerkdiensten als te vanzelfsprekend beschouwd hebben. Dat is het niet. Daar worden we nu aan herinnerd. Net zo min als het vanzelfsprekend is dat wij gemeente mogen zijn, samen mogen leven als gemeente. Heere, verootmoedig ons. Ja, niet alleen ons als kerken, maar verootmoedig ons ook in ons vaderland, opdat wij buigen onder de roepstemmen die velen tot ons komen. En wil u het zegenen tot bekering van zondaren, dat het ware geloof, waarover het vanavond ook gaan mag, in vele harten geboren wordt. Wedergeboorte, bekering, geloof. Heere, zegen ons als wij samen over de relatie tussen wedergeboorte en geloof willen nadenken, en dat vanuit het begin van het Johannesevangelie van verschillende kanten hopen te belichten. Laat het onderwijs wat we uit uw woord ontvangen duidelijk mogen zijn. Laat het ook onderwijzend zijn, niet alleen voor ons hoofd, maar ook voor ons hart. En wil u geven, Heere, dat we samen een gezegende avond mogen hebben. We vragen of u ons bewaren wilt voor de zonde. En alle zonde die ons altijd aankleeft ook wilt vergeven. In het bloed van de Heere Jezus Christus, uw lieve Zoon. We bidden het uit genade. Amen. Beste vrienden, ik heb nog een aantal vragen die van de vorige keer open stonden. En er zijn ook nog een enkele nieuwe vragen binnengekomen. Ik ga in op een aantal vragen van de vorige keer, maar allereerst op een vraag die rechtstreeks verband houdt met iets wat ik de afgelopen keer gezegd heb in de laatst gehouden winteravondlezing. Eigenlijk was dat niet zozeer een vraag, maar een opmerking. Een broeder schrijft namelijk, en ik citeer hem letterlijk: wat mij vooral trof was het gedeelte in uw lezing over de voorgangers en het gebed. Ik lees van Andrew Bonar zijn Diary and Life. Daaruit blijkt dat hij iedere keer in de schuld komt dat hij te weinig bidt en te veel werk doet. I believe I'm to blame. I work more than I pray. Iedere keer was het deze predikant tot schuld dat hij te weinig bad. En hij beleidt iedere keer: I sin against the Lord by laboring more than I pray. Ik wil graag op deze opmerking ingaan, want die trof mij. Het hele gedeelte was echt uit mijn hart geschreven toen ik het voorbereidde. Maar dit gedeelte van Andrew Bonar kende ik niet. Even iets ter verduidelijking misschien. Andrew Bonar is een Schotse prediker uit de traditie en uit de volgelingen van Robert Murray McShane. Zijn Diary and Life, dat zijn zijn dagboeken en zijn levensgeschiedenis. En daarin zegt hij inderdaad, ik heb het nagedacht, dat hij in de schuld moet komen omdat hij heel hard werkt. En vele van deze Schotse predikanten hebben ontzaglijk hard gewerkt en in vergelijking daarmee te weinig bidt. En dat moest hij voor de Heere belijden. Dat is natuurlijk een opmerking die allereerst predikanten en dienaren van het woord en misschien ook ouderlingen treft. Wordt ons werk voldoende gedragen door het gebed? Maar je zou het uit kunnen breiden, ook naar gemeenteleden. Zijn wij biddende mensen? Er is een beroemde domineespreek van Richard Baxter, een Engelse puritein, die uitgegeven is onder de titel The Reformed Pastor. Het is nog niet zo lang geleden weer opnieuw in het Nederlands uitgekomen. De reformatie van het pastoraat. En daarin zegt Baxter, een dienaar van het woord, en hetzelfde geldt voor alle ambtsdragers, is een man van gebed of hij is niets. Wordt ons werk gedragen door de gebeden? Ik zou dat als vraag aan u allemaal mee willen geven. Vaak zijn we zo bezig, en dat is in deze tijd met de jacht van de tijd en de jacht van de media een hele grote verleiding, dat het gebedsleven verkommert. En John Owen zegt ergens, hoe komt het toch dat wanneer wij bidden, dat zo vaak onze gedachten afgeleid worden? Hij zegt, dat is de verzoeking van de vorst der duisternis, die niet wil dat wij bidden. En dat is de inwonende zonde die ons hindert in ons gebedsleven. We mogen het wel voortdurend vragen. Heere, leer mij bidden. Leer mij ook volharden in het gebed. Een tweede vraag. Ik kreeg een uitvoerige mail van een zuster uit een van de gemeenten, waarin zij de achtergrond van haar vraag schetste. Daar ben ik dankbaar voor, want dat werkte voor mij verhelderend. Als het bij haar vraag komt, vraagt ze zich vooral af hoe het toch komt dat zoveel mensen worstelen met de zekerheid van het geloof en niet tot die zekerheid komen. Daarom stelt ze me de vraag of ik iets wil zeggen over de kwestie hoe je de zekerheid van het geloof kunt krijgen. Dat wil ik graag doen, maar ik ga die vraag niet op dit moment beantwoorden. In de loop van deze winteravondlezing van vanavond hoop ik namelijk op dit punt in te gaan, althans er een begin mee te maken. Want het gaat vanavond over wedergeboorte en geloof. En dan moet je ook iets zeggen over de zekerheid van het geloof. Maar meer nog, ik hoop er ook op terug te komen in de volgende lezing en ook in de allerlaatste lezing, als het gaat over wedergeboorte en geestelijke groei. Dan gaat het ook over het toenemen in de zekerheid. Laten we het zo afspreken, dat onze vragenstelster wacht tot wat ik vanavond en misschien ook de volgende keer hierover zeg. En als er dan nog vragen overblijven, dan mag ze altijd hierop terugkomen en dan kijken we hoe we daar verder mee om kunnen gaan. Dan nog één vraag. Ik heb er nog een stuk of vijf, denk ik. Maar we kunnen ook niet te lang bij de vragen blijven staan. De derde vraag is deze. Die heb ik de vorige keer al voorgelezen, maar ik lees hem nog een keer, want u bent hem vast vergeten. U noemde, schrijft een broeder, op een gegeven moment het verschil van opvatting tussen evangelische en ons gereformeerden, om zomaar te zeggen. De evangelische moeten op de eis die God stelt zich bekeren. Tot zover leren zij hetzelfde als wij. Maar zij dienen dit bevel uit vrije wil op te volgen, dat is dus Arminiaans. De nadruk ligt dus op het zelf kiezen. Wij danken onze wedergeboorte volledig aan de soevereiniteit van God. Ik probeer de standpunten in het bovenstaande beknopt te typeren. Maar wat ik wil vragen is dit. Als we beide tot hetzelfde doel komen, namelijk wedergeboren zijn, maakt het dan nog uit? Tenminste, als ik evangelische broeders of zusters zie, ontmoet en af en toe met ze spreek, twijfel ik niet aan hun oprechtheid, oftewel echtheid. Zij hebben het zelf gekozen en ik heb het gekregen. Wat is het verschil dan nog? Of moet ik vanuit die leer opmaken dat hun wedergeboorte niet een echte is? Ofwel een valse leer die niet uit God is. We worden op Urk ook overspoeld met hun gedachtegoed en dat sluipt ongemerkt onze huizen en onze kerken binnen? De vraag is duidelijk, denk ik. Laten we het zo doen dat ik probeer even iets te zeggen over de manier waarop het Arminiaanse denken in de evangelische beweging terechtgekomen is. In de evangelische beweging is hele sterke invloed te bespeuren tot op de dag van vandaag van de latere opwekkingsbeweging in de Verenigde Staten. Een naam die je hier moet noemen is de naam van Finney. En Finney heeft heel sterk benadrukt dat een mens moet kiezen. Zelfs iets dwingends heeft hij. Van do it now, je moet het nu doen. Niet uitstellen. Daar zitten natuurlijk goede elementen in. De Bijbel maakt heel duidelijk dat wij geroepen worden, heden, indien ge mijn stem hoort, zo verhard uw harten niet. Maar de bekering laat zich niet dwingen. Zo hebben de apostelen en de profeten in de oud-testamentische tijd ook niet gepreekt. Wat is van belang? Dat we uitgaan van het volle van het genadewerk van God. Elk wonder van genade is ten volle een wonder van genade. Wij worden zalig niet in de eerste plaats vanwege onze bereidheid of vanwege onze keuze, maar omdat God het wil. Ik hoop daar vanavond nog meer over te zeggen. En wij hebben de weg te zoeken die de Heere in zijn woord wijst. En dat is niet een weg waarbij de mens recht overeind blijft staan en met zijn eigen krachten de keuze voor God kan maken, maar dat is een weg waarin wij vernederd worden en leren als de bedelaar, de tollenaar, te bidden om genade. Maakt het verschil? Ja, het maakt verschil. Ik zeg niet dat iemand onder een evangelicale of evangelische prediking niet bekeerd kan worden. Dat hebben de oude Puritijnen ook altijd gezegd. Zij geloofden dat een strikt Calvinistische evangelist als Whitefield, die fel tegen het Arminianisme was, dat die veel mensen tot zegen is geweest. Maar ze ontkenden niet dat Wesley, de tegenstander van Whitefield, ook zegen op zijn arbeid gehad heeft. Toen aan Whitefield gevraagd werd, Wesley was gestorven, of hij in de hemel Wesley zou zien, zei Whitefield nee, want hij staat veel dichter bij de troon dan ik er zal staan. Zo mild waren deze mensen wel ten opzichte van elkaar. Is het dan onbelangrijk? Helemaal niet. Je kan heel gemakkelijk, als je een Arminiaanse lijn volgt, bij goedkope genade terechtkomen. Dat alles op de kaart van ons menselijk kunnen en weten en kiezen gezet wordt. En het centrale gegeven is toch, uit genade, Efeze 2, zijt gij zalig geworden door het geloof en dat niet uit u, het is Gods gave. En Charles Wesley, de broer van John Wesley, de evangelist, dicht de vele liederen die nog steeds gezongen worden, ook wel denk ik door Urker Koren. En als je die liederen leest, dan zie je dat, hoewel ook Charles Wesley een Arminiaan was, de meeste van zijn liederen door en door Calvinistisch zijn, waarin de genade van God verheerlijkt wordt. Dus het is belangrijk dat wij de dingen zuiver houden, door genade zalig worden. Maar ik zou niet durven ontkennen dat de Heere soms op wonderlijke wijze mensen kan toebrengen en daarbij ook evangelicale stromingen kan gebruiken. Maar wanneer iemand helemaal in dat systeem vast gaat zitten, dan heb ik wel grote moeite met een aantal tendensen, zeker als het ook nog een beetje in de charismatische hoek terechtkomt. Wel, hier is veel meer over te zeggen, maar ik zal het hierbij laten voor vandaag. Nogmaals, als er nog meer vragen zijn op dit punt, dan stelt u ze gerust. Wij gaan nu verder met de lezing van deze avond. En ik zal eerst een stukje lezen uit de Bijbel. Dat zal zijn Johannes 1, vers 1 tot en met 18. En drie van de versen uit dit gedeelte zijn eigenlijk het thema voor deze lezing. Johannes 1. In den beginne was het woord. en het woord was bij God en het woord was God. Dit was in den beginne bij God. Alle dingen zijn door hetzelfde gemaakt. En zonder hetzelfde is geen ding gemaakt dat gemaakt is. In hetzelfde was het leven. En het leven was het licht der mensen. En het licht schijnt in de duisternis. En de duisternis heeft hetzelfde niet begrepen. Er was een mens van God gezonden, wiens naam was Johannes. Deze kwam tot een getuigenis om van het licht te getuigen, opdat zij allen door hem geloven zouden. Hij was het licht niet, maar was gezonden opdat hij van het licht getuigen zou. En dit was het waarachtige licht, hetwelk verlicht een iegelijk mens komende in de wereld. Hij was in de wereld, en de wereld is door hem gemaakt, en de wereld heeft hem niet gekend. Hij is gekomen tot het zijne, en de zijnen hebben hem niet aangenomen. Maar zovelen hem aangenomen hebben, die heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in zijn naam geloven, welke niet uit den bloede, noch uit de wil des vleeses, noch uit de wil des mans, maar uit God geboren zijn. En het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. Johannes getuigt van hem en heeft geroepen, zeggende: deze was het van welke ik zeide, die na mij komt is voor mij geworden, want hij was eer dan ik. En uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen, ook genade voor genade. Want de wet is door Mozes gegeven. De genade en de waarheid is door Jezus Christus geworden. Niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren Zoon die in de schoot van de Vader is, die heeft hem ons verklaard. Tot zover de lezing van het woord van de Heere. De tekst die vanavond vooral centraal staat is het 11e, 12e en 13e vers. Hij is gekomen tot het zijne en de zijne hebben hem niet aangenomen. Maar zovelen hem aangenomen hebben, die heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in zijn naam geloven, welke niet uit den bloede, noch uit de wil des vleeses, noch uit de wil van de man, maar uit God geboren zijn. We gaan eerst nog zingen. Dat zal zijn uit Psalm 119, vers 25 en 53. En ik kondig nu de collecte maar aan, waar u uw gaven aan kunt geven. En dat is de bestemming van de collecte is voor de Stichting Ontmoeting. Hartelijk bij u aanbevolen. We zingen dus Psalm 119, 25 en 53. Na mijn lezing zingen we uit Psalm 33. Ik zal hem dan nog wel even aankondigen vanzelf. Psalm 33, het 11e vers. Laat ons alom zijn lof ontvouwen. In hem verblijdt zich ons gemoed, omdat wij op zijn naam vertrouwen. Die naam, zo heilig, groot en goed. Het is het 11e vers van Psalm 33. Ik begin met een paar dichtregels. Er is een vraag die ik brandend ben te weten. Een vraag die mij zo vaak beangstigt en verdriet. Mag ik met recht een kind des Heren heten? Ben ik zijn eigendom? Of ach, ben ik het niet? Deze dichtregels worden toegeschreven aan John Newton. Hij leefde in de 18e eeuw, om precies te zijn van 1725 tot 1807... Engels predikant, beroemde dichter van vele hymns. Hij is vooral bekend als de goddeloze kapitein, want dat was hij in zijn eertijds, op een slavenschip wat in een vliegende storm terechtkwam. En tijdens die storm is Newton krachtdadig tot God bekeerd. Hij is ook de dichter van een van de allerberoemdste Engelse hymns, Amazing Grace. Daarin, in dat lied, verwondert hij zich, het is heel persoonlijk, over de genade van God, waardoor hij uit de banden van goddeloosheid en zonde verlost werd. Maar de toon van het lied wat ik zojuist aanhaalde, is heel anders dan dit bekende lied Amazing Grace. Het is veel meer een smeekgebed dat opstijgt uit het hart dat benauwd wordt door twijfels. Mag ik met recht een kind van de Heere heten? Hoe weet ik op goede, betrouwbare, bijbelse gronden dat ik zijn eigendom ben? Die worstelingen heeft Newton, ondanks zijn duidelijke en krachtige bekering, ook gekend. En ik weet zeker van velen dat velen van ons die vanavond naar deze winteravondlezing luisteren, de vraag ook gesteld hebben. Of het zich misschien nog wel afvragen. Mogelijk gebruikt u andere woorden, Maar toch brandt die uiterst belangrijke vraag op uw hart. Hoe weet ik zeker dat ik een kind van God ben? Welnu, onze tekst uit Johannes 1 geeft op die vraag een antwoord. Misschien niet het volledige antwoord wat u zou wensen, maar het antwoord wordt in de tekst wel gegeven. Het gaat hier immers over mensen van wie de Heer Jezus zegt dat hij hen macht gegeven heeft om kinderen van God te worden. We mogen ook vertalen dat hij hen het voorrecht, de vergunning, de bevoegdheid, de volmacht gegeven hebt om kinderen van God te worden. Kort en goed, hij heeft hen het voorrecht geschonken om op goede Bijbelse gronden een kind van God te heten. Maar over wat voor soort mensen gaat het hier? Concreet en persoonlijk toegespitst, hoe weet ik dat ik een kind van God ben? Onze tekst gebruikt drie belangrijke aanduidingen. Zulke mensen hebben Christus aangenomen, zij geloven in hem en ze zijn uit God geboren. We moeten eerst maar nagaan welk onderling verband er bestaat tussen deze drie uitdrukkingen. De tekst maakt onmiddellijk duidelijk dat het aangenomen hebben van Christus hetzelfde betekent als in hem geloven. We lezen immers dat het hier gaat over mensen die hem aangenomen hebben, namelijk die in hem geloven. Dus aannemen in de Bijbel is een ander woord voor geloven. In dit verband is het van belang dat Alexander Comrie, een van oorsprong Schotse nadere reformator, in zijn bekende boekje Het ABC des Geloofs laat zien dat de Bijbel het geloof met verschillende andere woorden kan aanduiden. Bijvoorbeeld aanhangen, vertrouwen, komen tot Christus, hem verwachten. Maar als een van de eerste woorden om het geloof aan te duiden, noemt hij het aannemen van Christus. Waarvan akte? Wij zijn misschien wel wat huiverig geworden om die uitdrukking te gebruiken. En we denken, het ging er zojuist nog over, aan de oppervlakkige manier waarop allerlei hele en halve remonstranten spreken over je moet Jezus aannemen. Daarbij wordt er dan van uitgegaan dat je dat op zijn minst voor een deel zelf kunt doen. Je moet in elk geval volgens hen de eerste stap zetten voordat God wat doet. Kies, kom en neem hem aan. Maar zo spreekt onze tekst niet. Het gaat hier duidelijk om een aannemen in het geloof. En dat is geen vrucht die op de akker van ons menselijk kennen en kunnen groeit. Geloof is niet uit ons. Het is 100% een gave van God, Efeze 2. En daarom is ook gelovig aannemen 100% een gave van God. Bovendien wordt in onze tekst ook nog gezegd dat dit gelovig aannemen gegrond is in de wedergeboorte en daar als het ware uit opkomt. Je kunt dus alleen een kind van God worden als je de Heer Jezus aanneemt, in hem gelooft, omdat je wederom geboren wordt. Die drie uitdrukkingen horen bij elkaar en verklaren elkaar wederkerig. We kunnen het zo samenvatten. Wie wedergeboren wordt, gelooft en neemt de Heer Jezus in het geloof aan als borg en zaligmaker. Nu wordt die wedergeboorte in onze tekst op een hele bijzondere manier beschreven. Er wordt een vergelijking gemaakt tussen de natuurlijke geboorte en de geestelijke geboorte of de wedergeboorte. Dat is op zichzelf genomen natuurlijk niet uitzonderlijk, want dat komt in de schrift wel vaker voor. Maar de details van die vergelijking zijn opmerkelijk. Onze natuurlijke geboorte wordt hier namelijk omschreven als een geboorte uit het bloed, uit de wil van het vlees en uit de wil van de man. Wat betekent dit? Het zal duidelijk zijn dat het hier gaat om een nadere omschrijving van een gewone menselijke geboorte. Uit het bloed verwijst namelijk naar de gedachte die in de oude tijden leefde, dat bij de bevruchting het bloed van de man en het bloed van de vrouw vermengd worden. Medisch gezien klopt dat niet. Bij de bevruchting wordt geen mannelijk en vrouwelijk bloed vermengd. Toch heeft deze gedachte het latere spraakgebruik wel blijvend beïnvloed, ook onder ons. Als een koning een zoon krijgt, zeggen wij dat hij een prins is van koninklijke bloede. En iemand van adel heet in de volksmond blauw bloed te hebben. Dus de vergelijking in onze tekst wil gewoon het volgende zeggen. Net zoals iemand van wie gezegd wordt dat hij blauw bloed in zijn aderen heeft, zijn afkomst terugvoert op adellijke voorouders, zo voert iemand die wederom geboren is de oorsprong van zijn geestelijk leven terug op God. Hij is uit God geboren. Met de woorden de wil van het vlees wordt hier niet op iets zondigs gedoeld. Al kan die uitdrukking de wil van het vlees in andere verbanden die betekenis wel hebben. Het is zeker ook niet zo dat hier gesuggereerd wordt dat de conceptie en de geboorte van een mensenkind iets zondigs zou zijn. Want de conceptie en geboorte van een mens is een groot wonder van de almachtige schepper van hemel en aarde. Het gaat in die uitdrukking de wil van het vlees heel eenvoudig om de menselijke wil. Gewoonlijk is de geboorte van een kind namelijk het gevolg van de wil van een echtpaar. Hun kinderwens noemen we dat tegenwoordig. De uitdrukking de wil van de man wijst in dezelfde richting, waarbij uiteraard het accent ligt op het verlangen van de man naar een kind. Nu weet ik ook wel dat er kinderen zijn die niet gewenst of niet onmiddellijk gewild zijn. Wanneer bijvoorbeeld jonge ouders een snel groeiend gezin van kleine kinderen hebben en moeder raakt weer heel snel in verwachting, moeten zij dat wel verwerken. Hopelijk verwerken zij dat ook biddend voor het aangezicht van de Heere. En zelfs een jonge vrouw die ongetrouwd is en ongewild zwanger wordt, kan mogelijk na veel strijd later dankbaar zijn dat het kind toch geboren is. Je was toch zeer welkom. En ik zou je ondanks alles wat er gebeurd is niet hebben willen missen. Maar het beeld van onze tekst gaat uit van de meest voorkomende situatie: ouders verlangen naar kinderen. Nu is het vooral één trek uit dit beeld van de natuurlijke geboorte dat van betekenis is voor het karakter van de geestelijke geboorte. Dat is het aspect van de wil of van de wens van de man of van de ouders. Zoals de natuurlijke geboorte gewoonlijk het gevolg is van de wens van de ouders, zo is de wedergeboorte vrucht van de wil van God. Dat onderstreept de apostel Jacobus bijzonder sterk in zijn brief als hij schrijft in het eerste hoofdstuk: naar zijn wil heeft hij ons gebaard door het woord der waarheid, opdat wij zouden zijn eerstelingen van zijn schepselen. Wedergeboren mensen, beste vrienden, mogen weten dat zij kinderen van God geworden zijn, omdat God dat gewild heeft. Zelfs al zouden zij als kinderen door hun ouders niet gewenst zijn. En dat kan voor sommige mensen een levenslang trauma zijn. God heeft gewild dat zij wedergeboren zouden worden. En daarom zijn en blijven ze zijn lieve kinderen. Dat is een geweldige troost als je in het geloof mag zeggen: ik mag een kind van God zijn, omdat God mij als zijn kind gewild heeft. In het huisgezin van God zijn namelijk geen ongewenste kinderen, zelfs geen minder gewenste kinderen. Nee. Nu hebben we de vorige keer erop gewezen dat de wedergeboorte eigenlijk een geheim is. Een geheimenis, mooier woord. De Dordtse leerregels brengen dat zo onder woorden. Dat de gelovigen de wijze waarop God het wonder van de wedergeboorte in hun hart bewerkt, in dit leven niet volkomen kunnen begrijpen. Ondertussen stellen ze zich daarin gerust dat zij weten en gevoelen dat zij door deze genade van God met het hart geloven en hun zaligmaker liefhebben. Dat is hoofdstuk 3 en 4, paragraaf 13. Eenvoudig gezegd betekent dat dit. De wedergeboorte is een wonder. Daarom kan een kind van God zijn of haar wedergeboorte nooit ten volle bevatten of in woorden precies uitdrukken wat het precies is. Maar wij kunnen wel uit de vruchten weten of wij wedergeboren zijn of niet. Toch is er nog wel iets meer te zeggen over het mysterie van het begin van het geestelijke leven. Dat geheimenis houdt namelijk in dat er in het hart van een verloren zondaar een radicale en totale verandering plaatsvindt. Die verandering is op verschillende manieren beschreven. Ik volg vanavond in grote lijnen de schets die de bekende Schotse schrijver Thomas Boston van deze verandering geeft in zijn boek De Viervoudige Staat. Nog steeds een moeite waard om te lezen. Ik noemde het boek trouwens de vorige keer ook al in ander verband. Zoals gebruikelijk verdeelt Boston het innerlijke leven van een mens in drieën. Verstand, wil en gevoelens. Wat gebeurt met die drie facetten van het innerlijke leven in de wedergeboorte? Allereerst wordt ons verstand verlicht. Dat betekent dat de zondaar God leert kennen in de grootheid van zijn glorieuze deugden. Hij leert zichzelf zien in zijn schuld en vloekwaardigheid voor de Heere. En vervolgens gaat hij ook iets ontdekken van Christus. Hij krijgt hem lief en krijgt hem nodig. In de tweede plaats verandert er ook iets radicaal in de wil. Het weerbarstige verzet van de wil, schrijft Boston, tegen de Heer en zijn dienst wordt gebroken. Dat betekent onder meer dat de Heilige Geest de wil overreed om te buigen voor de waarheid van Gods woord en wet. Dat kan heel plotseling gebeuren. Maar doorgaans is het een heel proces dat wat langer duurt. Dat zal zeker strijd kosten. Maar zulke zondaren zullen ook ervaren dat de Heilige Geest hen krachtig en liefdevol overreed en inwint voor God en zijn dienst. De gevolgen daarvan zijn dat de ketenen van onmacht en onwil in principe gebroken worden. Zij beginnen de zonde te haten, ervoor op de vlucht te slaan, terwijl hun hart uitgaat naar God en naar Christus en verlangt om in de vreze des Heren te leven. De Dordtse leerregels beschrijven met name de vernieuwing van de wil. Buitengewoon helder. En ik citeer dat maar. Het is hoofdstuk 3, 4, paragraaf 11 en 12. Klein stukje. Daar schrijven de Dordtse vaderen: God dringt ook in tot de binnenste delen van de mens met de krachtige werking van dezelfde wederbarende geest. Hij opent het hart dat gesloten is. Hij vermurwt het hart dat hard is. Hij besnijdt wat onbesneden is. In de wil stort hij nieuwe hoedanigheden en maakt dat die wil, die dood was, levend wordt. Die boos was, goed wordt. Die niet wilde, nu met de daad wil. Die wederspannig was, gehoorzaam wordt. Hij beweegt en sterkt die wil alzo dat hij als een goede boom vruchten van goede werken kan voortbrengen. En als dan wordt de wil zijnde nu vernieuwd, niet alleen van God gedreven en bewogen, maar van God bewogen zijnde, werkt de wil ook zelf. Waarom ook terecht gezegd wordt dat de mens door de genade die hij ontvangen heeft gelooft en zich bekeert. Dan het derde. De veranderingen die de wedergeboorte aanbrengt in onze gevoelens, het was verstand, wil, gevoelens, liggen dicht aan tegen wat in onze wil gebeurt. De gevoelens worden gereinigd van verkeerde, zondige smetten. Gevoelens worden in de Bijbel namelijk vaak begeerten, begeerlijkheden, vleeselijke begeerlijkheden of werkingen van het lichaam genoemd. Zo worden onze gevoelens gekarakteriseerd, met name door Paulus, die onder de dwingende heerschappij van de zonde staan. Zij staan open voor alle mogelijke verzoekingen. Zij maken ons rusteloos en bruisen als een storm in ons om de dingen te doen, te zeggen en te denken die tegen God en zijn heilig woord indruisen. Ten diepste koestert ons zondig begeren, het onvernieuwde begeren dus, maar één verlangen en dat is zich over te geven aan en zich uit te leven in de zonde. Maar wanneer in de wedergeboorte onze zondige gevoelens worden gereinigd, beginnen we de vleeselijke begeerten te doden, Romeinen 8. Dat is een pijnlijk proces dat ons tot in het diepst van ons gevoelsleven raakt. Niet voor niets noemt de apostel Paulus dit een kruisigen van het vlees met zijn bewegingen en begeerlijkheden. Dat brengt ook een hartelijke droefheid met zich mee. Droefheid over de zonde, over ons ongeloof en over onze ongehoorzaamheid. Daardoor hebben we God vertoornd en bedroefd. Het lijden van Christus verzwaard en de Heilige Geest bedroefd. Deze droefheid naar God, zoals we dat vaak noemen met een woord aan Paulus ontleend, hoeft niet noodzakelijk zichtbaar te worden in uiterlijk misbaar of heel veel tranen. De manier waarop mensen hun gevoelens uiten kan nu eenmaal heel verschillend zijn. Bovendien kunnen uiterlijke teken van verdriet ook nog een keer onoprecht zijn. Er zijn nu eenmaal helaas ook geestelijke krokodillentranen. De echte tranen van de droefheid naar God zijn vooral tranen van het hart die in stilte geschreid worden voor de Here. De keerzijde hiervan is dat er in onze gevoelens een verlangen ontstaat naar God. We kunnen hierbij denken aan de woorden van de Here Jezus over het hongeren en dorsten naar de gerechtigheid in de bergrede. Of naar het verlangen van de dichter uit Psalm 42, gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen. Alzo schreeuwt mijn ziel tot u, o God. Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Dat brengt met zich mee dat we al die verlangens die in onze gevoelens leven bij de Here brengen. En wat een zegen is het als je in het gebed mag merken met mijn zuchten, met mijn zorgen, mijn verdriet niet verborgen, daar gij alles ziet en weet. Deze geestelijke onrust drijft ons uit naar God in Christus, naar het diepe woord van Augustinus uit zijn belijdenissen. Ons hart kent geen rust, tot het rust vindt in u. Ja, zelfs op de bodem van dit rusteloze verlangen is er sprake van een zekere rust, van een stilzijn en een zwijgen voor de Here. Dat komt omdat er sprake is van overgave. Hij is de Here. Hij doet wat goed is in zijn ogen. Kortom, als we het samenvatten, in de wedergeboorte verandert het innerlijke leven van de mens totaal. Het verstand wordt verlicht, de wil wordt omgebogen en de gevoelens worden gereinigd. Maar als dat in de wedergeboorte gebeurt, bepaalt dit op hetzelfde moment het ontstaan en het functioneren van het geloof. Ook het geloof is immers zowel een zaak van het verlichte verstand, de vernieuwde wil en onze gereinigde gevoelens. dat komt prachtig uit in de bekende definitie van de Heidelbergse catechismus van het geloof. Het ware geloof, u kent hem misschien uit uw hoofd, het ware geloof is niet alleen een stellig weten of kennen, waardoor ik alles voor waarachtig houd wat ons God in zijn woord geopenbaard heeft, maar ook een vast vertrouwen, hetwelk de Heilige Geest door het evangelie in mijn hart werkt, dat niet alleen aan anderen, maar ook aan mij. Vergeving van zonde, eeuwige gerechtigheid en zaligheid geschonken is, uit louter genade, alleen om de verdiensten van Christus wil. Hier worden twee kernaspecten van het geloof genoemd. Namelijk kennen en vertrouwen. Latere handboeken van de leer van de kerk voegen daar nog een derde woord tussen. Namelijk aannemen. Geloven is dan kennen, aannemen, vertrouwen. We vinden die drieslag bijvoorbeeld ook terug in het bekende catechisatieboekje van Abraham Hellenbroek, waar door hele generaties kerkleden in de gereformeerde gezindte in het verleden zijn gevormd. En het kost weinig moeite om in de drie woorden kennen, aannemen, vertrouwen een echo te horen van de drie aspecten van ons innerlijke leven. Verstand, wil, gevoelens. Al kunnen we die drie aspecten natuurlijk als het gaat over het geloof niet met een schaartje precies van elkaar scheiden. Maar ze zijn alle drie aanwezig en ze functioneren ook in het geloofsleven. Duidelijk is dat het waarachtig geloof als vrucht van de wedergeboorte een zaak is die heel ons zielenleven raakt. En niet alleen ons verstand of alleen onze wil of alleen onze gevoelens. Uiterst belangrijk vandaag om dat vast te houden. Er zijn mensen die geloof gelijkstellen met gevoel. Als ik maar een fijne emotie heb, dan doe je tekort aan wat de Bijbel zegt. Geloven is ook kennen. Je had zeker in het verleden, maar ook vandaag nog mensen die alles op de kaart van het verstand zetten. Geloven is weten wat in de Bijbel staat. Ja, dat is het ook. Maar het gaat ook om de vernieuwing van de wil. En het gaat ook om de reiniging van de gevoelens. In het geloof speelt het hele innerlijke leven van de mens mee. Al kan het wel zo zijn dat soms bijzonder je geraakt wordt in je gevoelsleven. En soms in een preek ineens voor je geest, voor je verstand de dingen op gaan lichten. Is dat de bedoeling van de Heere in dit gedeelte van het woord? Een volgend punt is de vraag, waarop richt het geloof van een kind zich, van een kind van God zich dan met heel zijn of haar hart? Geloven aan, geloven in. De schrift gebruikt in dit verband verschillende uitdrukkingen. Ik noem er enkele zonder volledig te zijn. Geloven in God. Geloven in de Zoon van God. Geloven in de naam van Christus. Geloven in het woord. We kunnen dit alles samenvatten, en dat is natuurlijk ook gebeurd in het belijden van de kerk der eeuwen. De mooiste samenvatting van het object, van het voorwerp van het geloof, vind ik in de geloofsbelijdenis van Westminster uit 1643. Dat is de laatste en meest volgroeide gereformeerde geloofsbelijdenis. Daar lezen we in 14, dacht ik, het volgende. Door dit geloof, gaat het over het ware geloof, hè? Door dit geloof gelooft een christen dat alles wat in het woord geopenbaard is, waar is. Vanwege het gezag van God die zelf daarin spreekt. Het geloof reageert op verschillende manieren op alles wat ieder afzonderlijk gedeelte van het woord bevat. Het gehoorzaamt de geboden. Het beeft voor de bedreigingen. Het omhelst de belofte van God voor dit leven en het toekomende. Maar de voornaamste werkingen van het zaligmakende geloof zijn het aannemen en ontvangen van Christus en het rusten op hem alleen voor rechtvaardiging, heiliging en het eeuwige leven op grond van het genadeverbond. Ik noem twee zinnen nog een keer, omdat dit een hele belangrijke omschrijving is. Door het geloof gelooft een christen alles wat in het woord geopenbaard is vanwege het gezag van God die zelf daarin spreekt. En het reageert op verschillende manieren op de inhoud van de boodschap. Het reageert niet alleen op de belofte, maar ook op de bedreigingen. Het reageert niet alleen op de wet, maar ook op het evangelie. En het voornaamste is dat het zaligmakend geloof Christus aanneemt en ontvangt. En op hem rust voor dit en voor het toekomende leven. Op die verschillende aspecten van het woord reageert het geloof op verschillende manieren dus. Het beeft voor de bedreigingen, omhelst de belofte, gehoorzaamt de geboden. Dat zijn dus allemaal aspecten van het ware geloof. Beven, omhelzen, gehoorzamen. Maar het eigenlijke hart van het ware geloof is dat we Christus in het gewaad van zijn woord ontmoeten. Hem aannemen en ontvangen en op hem rusten. Ik blijf nog even staan bij de woorden Christus aannemen en ontvangen. Dat komt namelijk ook in onze tekst ter sprake. Maar zoveel hem aangenomen hebben, heeft hij macht gegeven kinderen van God te worden, namelijk die in zijn naam geloven. We zagen in het begin dat het aannemen van Christus hetzelfde is als in zijn naam geloven. En zowel aannemen als geloven zijn vruchten van de wedergeboorte. Maar wat houdt dat aannemen nu precies in? Het woord dat hier voor aannemen gebruikt wordt in de oorspronkelijke tekst mag ook vertaald worden met ontvangen. Dat gebeurt bijvoorbeeld in de bekende King James Version, de Engelse vertaling die te vergelijken is met onze Statenbijbel. Spurgeon noemt in een preek over deze tekst het geloof uitdrukkelijk een ontvangende genade. Receptive grace, zegt hij. En hij zegt ook dat dat ontvangende fundamenteel is voor alle daden en werkingen van het geloof. Het geloof, zegt Spurgeon, en ik geef hem gelijk, is allereerst een ontvangende genade. Grondtrek van heel het geloofsleven. Dat roept het beeld op van een lege hand. Of liever de bedelaarshand. Dat is de bedelaarshand waarover de Heere Jezus spreekt in de eerste en meest fundamentele zaligspreking uit de bergrede. Zalig zijn de armen van geest. Letterlijk vertaald, zalig zijn de geestelijke bedelaars. Want dat betekent arm van geest eigenlijk. De geestelijke bedelaars, want van hun is het koninkrijk der hemelen. Wat dat bedelend ontvangen of aannemen betekent, brengt Comrie in zijn al eerder genoemde boekje ABC des geloofs als volgt onder woorden. Aannemen, zo schrijft hij, en ik citeer nu de nieuwere bewerking van meneer Bregman, hele mooie, toegankelijke bewerking van Bregman. Aannemen betekent dat de mens ingaat op het aanbod dat God hem persoonlijk doet. Daarom horen wij hierin een nadrukkelijke getuigenis van het geloof, dat het een verzegeling is van de waarheid dat God waarachtig is. Bovendien is het een hartelijk willen van Jezus Christus, waardoor de mens meermalen wordt voorgehouden die wil komen en nemen het water des levens om niet. Vervolgens is het een loslaten van alles waaraan men houvast heeft. De hand gaat open en ze laat alles los. Zo komen de mannen van grote lengte die nu moeten zeggen het is buiten hoop. En tenslotte de gelovige omhelst Jezus alleen en al met heel zijn hart en al zijn zielsvermogens. Dan ervaart hij dat hij niets meer nodig heeft en het met minder niet kan stellen. Tot zover Comrie. Je zou het zo samen kunnen vatten, dat zijn mijn woorden. De gebalde vuist van verzet wordt een bedelaarshand die van de Heere meer dan genoeg krijgt, maar nooit genoeg van hem krijgt. Vooral naar aanleiding van de laatste passage van Comrie blijft deze vraag nog over. Is geloven alleen maar passief? Alleen maar een ontvangende genade? Alleen maar de lege hand? Gaat het bij geloven ook niet om een geestelijke activiteit? Om wat men vroeger noemde de oefeningen van het geloof? En om het geloof dat de toevlucht neemt tot God en tot Christus? Zeer zeker. Allerlei woorden waarmee de schrift het geloof omschrijft, onderstrepen dit. Ik noem enkele voorbeelden die ik maar weer aan Comrie ontleen. Geloven is de Heere aandoen, de Heere aanhangen, de Heere aankleven, bij de Heere aanhouden, hongeren naar Christus, horen naar Christus, komen tot Christus, leunen op Christus. Om enigszins helder te krijgen wat deze activiteit van het geloof inhoudt, is het van belang om speciaal te letten op die gedeelte uit het evangelie waar de Heere Jezus tegen mensen zegt: groot is uw geloof. Of uw geloof heeft u behouden. We kennen allemaal die geschiedenissen die in de Bijbel meermalen voorkomen. We nemen als voorbeeld de geschiedenis van de bloedvloeiende vrouw. Markus 5 en Lucas 8. Belangrijk is in deze geschiedenis dat de scharen zich om de Heere Jezus verdringen. Terwijl een overste van de synagogen, de Gazan, een zekere Jairus, naar de Heere Jezus komt. En hij verzoekt de meester naar zijn huis te komen, want zijn enige dochter van 12 jaar ligt op sterven. Ondertussen nadert een vrouw de Heere Jezus steelsgewijs van achteren. 12 jaar, let u daarop, dochtertje van 12 jaar. De vrouw 12 jaar lang heeft zij last van de vloed van het bloed. Dat betekent eigenlijk dat zij zich zomaar niet onder de mensen mag mengen. Volgens de wet van Mozes en zeker volgens de uitleg die de fariseeën daaraan geven, is zij namelijk onrein en verontreinigt zij zodoende iedereen met wie zij in aanraking komt. Desondanks komt zij tot de Heere Jezus. Haar nood is ook hoog opgelopen. Ze heeft deze kwaal die haar levenskracht en levensmoed breekt al 12 jaar. Alles heeft ze geprobeerd om genezing te vinden. Marcus zegt dat ze al haar leeftocht, dat is al haar bezittingen, al haar inkomen, aan allerlei dokters ten koste heeft gelegd om genezing te vinden, maar tevergeefs. Haar kwaal en daarmee haar onreinheid blijven voortduren. Dan komt ze in haar uiterste nood tot Christus. Volgens het evangelie naar Marcus zegt ze bij zichzelf: indien ik maar zijn klederen mag aanraken, ik zal gezond worden. En wanneer zij de zoom van zijn kleed aanraakt, daar moet ze voor bukken in het stof, wordt zij terstond genezen van haar kwaal. Wat gebeurt hier? Wat is het typerende van de houding van deze vrouw? Uit alles blijkt dat deze vrouw lage gedachten, kleine gedachten heeft van zichzelf. Ze weet dat ze onrein is. Ze durft zich niet openlijk aan de meester te vertonen. Maar ze heeft hoge gedachten van de Heere Jezus. Hij kan redden, zegt het bekende lied. Hij alleen. En dat is een grondtrek van het ware geloof wat de toevlucht neemt tot de Heere Jezus Christus. Lage gedachten koesteren van jezelf. Je nood inleven. Jezelf verootmoedigen. En tegelijkertijd hoge gedachten koesteren van hem. Dat betekent ook dat deze vrouw genezing en heil zoekt buiten zichzelf, in Christus Jezus. We begonnen deze winteravondlezing met de vraag naar de zekerheid van het geloof. Dat gedicht. Wanneer weet ik zeker dat ik een kind van de Heere ben? De eerste en de diepste grond van de zekerheid ligt buiten onszelf. In de belofte van de zaligheid die gedaan is door de zaligmaker. En deze belofte heeft de Heere Jezus zelf door zijn dood en bloedstorting, zegt het avondmaalsformulier zo prachtig, vastgemaakt. De oorspronkelijke tekst staat geratificeerd, rechtsgeldig gemaakt. Hij heeft door zijn dood en bloedstorting alle beloften verzegeld, als het ware ondertekend met zijn hartebloed. Toen hij zei, het is volbracht. Je zou het ook zo kunnen zeggen, en dat is het woord van de schrift zelf. Want zoveel beloften van God als er zijn, die zijn in hem ja en amen. Gode tot heerlijkheid door ons. Dus zekerheid zoeken is de toevlucht nemen tot hem. Hem leren kennen en de vastheid van zijn woorden leren beamen. Daarmee raken we aan een element in onze tekst dat tot nog toe nauwelijks is aangeroerd. Dat is de uitdrukking die we vinden in Johannes 1 vers 13, die in zijn naam geloven. In zijn naam. Nu wordt geloven in de Bijbel herhaaldelijk beschreven als een toevlucht nemen tot de naam van de Heere, of vertrouwen op de naam van de Heere. Wat betekent die uitdrukking? Met de naam van de Heere wordt in onze tekst gedoeld op de namen van de Heere Jezus. Met name op de laatste van de namen die ik noemde, Jezus. Dat is zijn roepnaam. Ik zeg dat in alle eerbied. De naam waarmee hij aangeroepen mag worden. En daarvan staat in het begin van het evangelie, in deze adventsweken wordt er waarschijnlijk de nodige keren naar verwezen, en gij zult zijn naam heten Jezus, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Van die naam gaat een verborgen aantrekkingskracht uit. Want in die naam verzekert de Heere Jezus immers wat hij zelf zegt in Lucas 19... dat de Zoon des Mensen gekomen is om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. Hij biedt de zaligheid niet alleen aan, maar hij zoekt zondaren op in hun verlorenheid, om hen daarvan te redden. We kunnen bij die naam van de Heere Jezus ook denken aan de namen die hem gegeven worden in dit hoofdstuk, Johannes 1. Hij wordt immers in de versen die aan onze tekst voorafgaan het licht genoemd, het licht der wereld. Van dat licht wordt gezegd, hij is tot het zijne gekomen en de zijnen hebben hem niet aangenomen. Dat betekent het volgende. Hij is als het licht gekomen tot het volk van het verbond. Het zijne, dat zijn de verbondskinderen. Maar ondanks dat hij gekomen is, hebben ze hem verworpen. Hij is gekomen als het woord dat vlees werd en spreekt van schatten aan genade en waarheid. We hebben het zo even gelezen. Wat is het een ellende, in de diepe zin van het woord, als wij te midden van de weelde zijn getuigenis niet aannemen en omkomen te midden van de overvloed van de gekomen en komende zaligmaker. Juist in de adventsweken en rondom het kerstevangelie mag die notie niet verzwegen worden. In zijn naam, Dat is dus het hart, het geheim, het hartsgeheim van het geloven. Betrouwen op de naam van de Heere Jezus. Ik ga nog heel even in op de kwestie van de zekerheid. Dat doe ik heel kort. En dat heeft een belofte in zich dat ik daar uitvoeriger op terug zal komen. De reformatie betrekt de zekerheid van het geloof heel sterk op het vaste vertrouwen, zoals de catechismus dat zegt. Zekerheid behoort tot het wezen van het geloof. Dat is het geloof wat zich hecht aan de volstrekte betrouwbaarheid van het spreken van God en van het aanbod van Gods vrije genade in Christus. Daar vindt het geloof ook de zekerheid, buiten onszelf, in Hem. Toch is er op dit punt nog meer te zeggen. En dan kom ik weer terecht bij de Westminster Confessie. Mijn dochter heeft een jaren geleden een vertaling gemaakt van de Westminster Confessie. Hij staat in dit kleine boekje. En de moeite waard om die naast de catechismus of naast de Nederlandse geloofsbelijdenis ook te raadplegen. Wat doet de Westminster Confessie anders dan onze catechismus? Maakt onderscheid tussen het geloof, dat kunt u vinden in hoofdstuk 14, en tussen de volle zekerheid van de genade en de zaligheid. Leert de Westminster belijdenis dan dat het geloof geen zekerheid kent? Nee, ook in hoofdstuk 14 staat dat het zaligmakend geloof de zekerheid zoekt buiten zichzelf in Christus. Maar er is nog een diepere verzekering. Een verdere leiding van de Heilige Geest. Alle geloof vindt de zekerheid in God en in Christus. Maar de Heilige Geest gaat door de oefeningen van het geloof en door de strijd van het geloof een gelovige steeds meer inwendig verzekeren dat hij of zij een kind van God is. En daarbij spelen de vruchten van het geloof een belangrijke rol. Uit de vruchten verzekerd worden, zegt onze Heidelberger Catechismus ook, in zondag 32. Dus er is zekerheid voor de gelovigen in Christus, buiten zichzelf, maar de Heilige Geest gaat die zekerheid ook inwendig, innerlijk uitwerken en toepassen. Deze geest getuigt met onze geest dat wij kinderen God zijn. En die zekerheid is de hemel op aarde. Titel van een boek van Thomas Brooks. Geen erg bekende puritein in Nederland. Maar zijn boek De Hemel op Aarde over de volle zekerheid wordt op het ogenblik vertaald. En zal, zo de Heere wil, volgend jaar uitkomen. Wie worstelt met de zekerheid van het geloof, moet dat boek lezen. Ik zeg niet dat het antwoord geeft op iedere vraag, maar het laat zo mooi zien welke hindernissen er in ons leven kunnen zijn om tot die volle, doorleefde, bewuste zekerheid te komen. Voor mijzelf is dat boek van hele grote betekenis geworden toen ik met deze vragen een jaar of 30 geleden heel erg zat. We gaan afsluiten en dat doen we met een stukje uit een psalm. We hebben hem gezongen aan het begin. De psalm over zo ik niet had geloofd. In de onberijmde tekst, psalm 27 vers 13, wordt het geloof bezongen. En dan staat er iets waar we gemakkelijk overheen lezen. Dat is namelijk dit, dat het in vers 13 van psalm 27 over een afgebroken zin gaat. In onze vertaling staat, zo ik niet had geloofd dat ik het goede des Heren in het land der levenden zou zien, ik ware vergaan. Maar die laatste woorden staan niet in de Hebreeuwse tekst. Zo ik niet had geloofd dat ik het goede des Heren in het land der levenden zou zien, en dan stopt het. Het lijkt wel of de dichter zegt, ja, daar heb ik geen woorden voor. Als ik niet had geloofd, hoe arm ik dan zou zijn. En ik kan het niet beter zeggen dan met een heel klein stukje uit een meditatie van wijlen dominee Bakker. Jong gestorven, predikant in Huizen en in Driebergen, die een prachtige meditatie daarover geschreven heeft. Het slot gaat zo. De dichter breekt zijn zin af, alsof hij geen woorden meer heeft. Hij blijft in feite alleen maar hameren op de woorden, zo ik niet had geloofd dat ik het goede zou zien in het land der levenden. Want ik kan het niet beter zeggen. Zo ik niet had geloofd, toen mijn krachten bezweken en alle hoop mij ontviel. Zo ik niet had geloofd dat God groter is dan de grootste smart. Zo ik niet had geloofd dat de lijdende borg in mijn lijden gekomen is. Zo ik niet had geloofd dat God mij vasthoudt, ook al heb ik zelf geen kracht meer om te bidden. Zo ik niet had geloofd dat God op de eeuwigheid aanwerkt. Zo ik niet had geloofd dat alles tot mijn zaligheid dienen moet. Zo ik niet had geloofd dat God de getrouwe blijft. Wat dan? Och, dan is het maar beter om de zin af te breken en voor God te zwijgen. Amen. We zingen Psalm 33, het laatste vers. Hè. Laat ons Salom zijn lof ontvouwen. In hem verblijdt zich ons gemoed, omdat wij op zijn naam vertrouwen. Die naam zo heilig, groot en goed. Eindigen met dankzegging en gebed. Ja, Heere, laat dat gebed, die lofverheffing uit het slot van Psalm 33 ook maar in ons hart leven. Laat ons alom uw lof ontvouwen En dan ook dat gebed. Goede tieren, vader. Milde zegenader, stel uw vriendelijk hart. Op wiens gunst wij hopen, eeuwig voor ons open. Als we op onszelf zien, heren, dan hebben we alles tegen. Onze zonde, ons ongeloof, onze kleinmenselijkheid, onze aardsgezindheid. Maar als we op uw naam mogen vertrouwen, en dat leert u toch al uw kinderen, dan is er zoveel ruimte. Dan is het zo, zoals het klonk uit de meditatie van onze overleden broeder Bakker. Zo ik niet had geloofd dat u alles goed maakt. Zo ik niet had geloofd dat in al mijn strijd u, Heere Jezus Christus, als de medelijdende hoge priester aanwezig bent. Zo ik niet had geloofd. Laat in deze adventsweken dat woord meegaan. En wil u geven dat we zo de dagen aan het einde van het jaar mogen beleven. Ziende op u. Vastheid vinden in uw volstrekt onfeilbaar, volmaakt betrouwbare woord. Dat in Christus ja en amen is. Wil u bij ons blijven, heren, ook in deze komende weken? Geef wanneer op allerlei plaatsen op Urk het woord bediend wordt, dat het woord in zijn rijkdom, in zijn ernst, in zijn ontdekkende kracht, in zijn vertroostende werking, in zijn opbouwende werking gebracht mag worden. En leer het ons geloven dat u goed bent en dat u alles goed zult maken. We danken u voor dit stille uur. Ga met ons als we nog hebben te reizen. Blijf bij ons als we thuis zijn. Zegen ons met uw genade. We danken u voor alles wat u gaf. En dat bidden we in de vergeving van al onze zonden om Christus wil. Amen. Er staat op het programma nog mededelingen. Ik heb niet zoveel mee te delen, alleen maar dat ik u wil vragen om vragen in te leveren. Als u die hebt, natuurlijk niet vragen om maar een vraag te stellen. Maar er leven vragen genoeg. Ik heb er nog een aantal, maar ik kan er nog wel meer gebruiken. En vragen scherpen mij ook op. Tweede opmerking is deze, dat ik van verschillende van u, als u een vraag stelde, complimenten kreeg voor de lezingen tot op heden. Daar ben ik natuurlijk dankbaar voor. Maar er werd ook 2 of 3 keer een vraag bijgesteld of ik dit wat ik nu in deze lezingen aan u voorleg niet in een boekje wil publiceren. Zover ben ik nog niet, maar misschien wel. Ik ben erover aan het denken. Laten we het zomaar houden. Dan gaan we nu de slotzang zingen. Psalm 72, het 11e vers. Psalm 72, het 11e vers. Iedereen gezegende feestdagen, gezegende jaarwisseling. En we hopen tot de winteravondlezing van het volgend jaar.